onze hulp is in de naam des Heren, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij nu met elkaar zingen het derde vers uit Psalm 27. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Willen wij nu samen Gods heilig woord openen en met elkaar lezen de psalmen 3 en 4. In antwoord op de schriftlezing zingen wij uit psalm 3, derde vers. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. Derde uit psalm 3, na de schriftlezing, de psalmen 3 en 4. Een psalm van David, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Toch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk, Sela. Psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mijn ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet, spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Sela, offer het offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Met de hulp van boven willen wij deze avond uw aandacht bepalen bij de laatste twee versen uit Psalm 4. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Omdat wij in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, willen wij allereerst tot hem uitgaan in het gebed. Groot en heerlijk God, gij die de hemel der hemelen bewoont en nochtans kunnen ze u niet bevatten. En die de aarde hebt tot een voetbank uwer voeten. We zijn zo aan u onderworpen en van u afhankelijk. Gij de almachtige en de eeuwige God, voor wie al de volken samen zijn, als een druppel aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. Gij, wie boven alles zijt, de heilige en rechtvaardige God, en wij schuldig, diep schuldig stof. Tot u willen wij komen op de avond van deze uw dag. Hoe past het ons, Heere, u te danken dat wij elkander hier mogen ontmoeten. Dat het vandaag weer zondag mag zijn en dat gij dit volk weer samengebracht hebt aan deze plaats. En dat wij uw woord weer mogen horen en ontvangen. Heere, wat zijn er toch vele bemoeienissen uwentwege. En dat aan een wederhorig kroost, aan mensen die naar u niet vragen, ook na ontvangen genade niet. Dan leeft het nog in ons hart, wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Maar schenk het leven in onze ziel, Heere, eens voor het eerst, maar steeds ook weer opnieuw, opdat wij waarlijk hongerig en dorstend mogen zijn, als uw woord verkondigd wordt, als we geleid mogen worden in de grazige weide van uw woord, dat uw woord dan werkelijk ook voor ons gemoed grazige weide zullen mogen zijn, dat wij ook hongerende en dorstende gemaakt mogen zijn. Want, Heere, van nature gaat onze begeerte naar gans iets anders uit dan om naar uw woord te horen. Uw woord dat ons altijd weer ontdekt aan onze schuld en machteloosheid. En dat is zo pijnlijk. Uw woord dat altijd weer zo afsnijdend is. En ook de vrome mens zo neerzet, zo ontgrond. Maar uw woord dat ook zo eerlijk en zo heerlijk wijst op die ander. Die weg die gij geopend hebt van boven naar beneden. Het werk dat gij gedaan hebt, Heer Jezus Christus, dat het werk van de eerste Adam en alle Adamieten verloren ligt. En nu kunnen wij het ook nooit meer goed doen. En als u een mens bekeert, dan worden we niet opgeknapt of iets dergelijks. Nee, dan worden we ontdekt aan wie we zijn en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dan worden we soms radeloos en dan denken we het gaat niet goed, maar het gaat juist goed. Ontdekking is zo nodig om toch in de waarheid op dat enige fundament terecht te mogen komen. Heere, geef toch maar eerlijkheid ook in onze harten, dat we onszelf niet bedriegen. En of we onszelf mogen nagaan of ons levenshuis gebouwd is op dat ene fundament. En of er toch tenminste dan een hoop in ons hart is op Christus, waarvan Paulus zegt, Christus Jezus die onze hoop is. Een hoop in leven en in sterven, waar het anker der ziel als in een vaste grond de vastigheid en het vertrouwen vinden mag. Heere, wil ook onder dit volk dan met uw geest daartoe werken. En ook vanavond door de bediening van uw woord ons maar ontdekken en geven alles wat we nodig hebben. We zijn zo diep van u afhankelijk dat u onze harten opent, steeds weer bij vernieuwing. Dat u uw woord opent, ook steeds ook weer opnieuw. Want uw woord, het ligt hier geopend op de kansel. Maar zou u het ook nog door uw geest willen openen? Zodat wij af mogen dalen in de goudmijnen van uw woord. En oude en nieuwe schatten zullen mogen opgraven. Waar onze ziel zo goed mee is. Want Heere, al ontdekt u dan de mens dat in hem geen vrucht is. In der eeuwigheid niet. U laat hem niet aan zijn lot over. Gij hebt voor hem de zaligheid bereid in een ander. En er is toch ook een volkomen zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Die God bij hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. O, het is toch een gelukkig volk dat ontdekt in zichzelf. Toch het leven mag vinden bij aanvang, maar ook bij voortgang in die ander. O, dat we dat weer eens gelovig mogen gevoelen. En gevoelig mogen geloven. Dat is toch het leven van uw kerk, Heere. Daar moeten ze toch van hebben. Daarmee kunnen ze toch verder door de woestijn van het leven. Door de moeite en strijdperk van het leven heen. Hoe zullen ze staande blijven indien gij zelf hen niet verkwikt. Ook als ze geleid worden in een dal van de schaduwen des doods. Dan zegt David, dan vrees ik niet, want uw stok en uw staf die vertroosten mij. Want die stok en die staf die zijn in de hand van de goede herder. Die leidt mij ook door het dal van de schaduwen des doods. Heere, zoudt u dat willen geven. Dat we dat, want we kunnen het zelf niet maken. Dat we dat met David ook zouden mogen beleven. En dat het werkelijkheid voor ons zal mogen worden. Dat het Pasen is geweest. En dat gij opgestaan zijt van de doden. Heere Jezus. En dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat u zegt en zie ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat die troost van Pasen ook onder ons gezocht en gevonden zal mogen worden. Heere, want als we rondom ons heen zien, wat zien we dan nog veel? Wat schijnbaar in tegenspraak is met uw heerlijke overwinning op de paasmorgen, overrezen paasvorst. Als we om ons heen zien, wat zien we dan al niet? De machten van de zonde van de dood openbaren zich nog steeds. De zonde, die neemt toe, de mens der zonde wordt al brutaler en de gevolgen der zonde, ze worden nog steeds in ruime mate gevonden. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? O, de dood is immers een gevolg van de zonde. En wat kunnen wij ook in onszelf gewaar worden, dat we nog zo uit de aarde aard zijn, het leven zo moeten missen, dat we nog midden in de dood liggen. O Heere, wat zien we ervan? Pasen is het geworden. Het is waarachtig geschied, Pasen. Maar o, dat het ook weer eens voor het eerst en bij vernieuwing Pasen in mijn hart zal mogen worden. In de ontmoeting met u, o levende, Heere Jezus Christus. Zo alleen zal ik verder kunnen gaan, de reis door dit leven, naar die nooit eindigende eeuwigheid. Zo alleen zal ik staande kunnen blijven, te midden van beproevingen, te midden van druk en van kruiswegen. Daarbuiten is het leven zo arm, zo nameloos arm. Schenk het ons door de kracht van uw Heilige Geest. En wil gij, Heer Jezus Christus, uzelf dan maar wegschenken, zoals u zichzelf hebt weggeschonken aan Simon Petrus. Maria Magdalena, aan die schuldige en treurende vrouw, aan de ongelovige Thomas, aan die twee op weg naar Emmers en gaat zomaar door. Heren, daar moeten wij het vanavond ook van hebben. Maar we pleiten op genade, want indien gij zoudt handelen naar hetgeen wij waardig zijn. Heren, als het lippentaal is, u weet het, dan is het toch trouwens nog waar. Maar geef dat het hart de taal mag wezen. Als gij deed met ons naar onze zonden, dan moest u ons ook vanavond voorbij gaan. Dan moest dit een plaats van gericht wezen en niet een plaats van heil. O Heere, wil dan om u zelfs om uw zoons willen, die de tweede Adam het werk volkomen volbracht heeft, hetgeen wij hebben laten liggen. Wil om zijn en twil ons ook vanavond een verbeurde maar zo nodige zegen schenken. En gedenk ons dan allen, tezamen zoals we hier verkeren, jong en oud in alle geledingen van de gemeente, We dragen de gemeente aan u op. We hebben allen hetzelfde nodig. Maar er kunnen omstandigheden in het leven zijn dat het zo op ons afkomt. Heere, maar wil u zelf het dan niet onbetuigd laten. En gedenk zo in alle omstandigheden daar waar eenzaamheid, droefheid is. Weduwen en weduwnaars, dragen ze aan u op, zieken. Wil ook die genezen en laat alle kruisen druk wegen geheiligd mogen worden. Want zonder uw zegen, dan zullen ook die kruis en druk wegen niets uitwerken ter zaligheid. Heer, we willen voorbeden doen ook voor de kerk in het algemeen. Zegen daar waar nood is. Wilt u arbeiders uitzenden in uw wijngaard, Heer? Want zolang u er nog niet bent, zolang u nog niet wedergekomen bent, weten we dat de laatste nog niet is toegebracht. En zolang dat zo niet is, mogen wij u nog bidden dat u arbeiders zou uitstoten in uw wijngaard. Van u geroepen en door uw geest bekwaamd. En dat over het rond en breed van onze wereld. Zegen de arbeid ter zending en evangelisatie. Ook onder jouw de bondsvolk Israël. Gedenk de kerk waar ze verdrukt en vervolgd wordt om des geloofs willen. Willen ze moed en kracht te geven. En wil hen zelf maar opzoeken en schenken wat ze nodig hebben. Heere, wil verzoening doen over onze zonden. Als wij tot u komen, dan bidden wij u dit alles in de naam van uw lieve Zoon, om wie het alleen maar kan. En dat tot de ere van uw grote naam. En wil ons ook op deze avond verblijden door uw daden. Vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. En wij willen zingen uit Psalm 73, de versen 13 en 14. Na de prediking willen wij samen zingen het vierde vers uit Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen. 4 vers 4 na de prediking. Geliefde gemeente. Wat is een mens zonder God? Een diep, ongelukkig en beklagenswaardig schepsel. U mag het vragen aan die mens, en hij zal dat wel ontkennen. Maar toch is het zo. Gods kind zal dat beamen. Er is geen mens zo ongelukkig als die die voor eigen rekening voortleeft. Hij heeft geen houvast in het leven, ook al beweert hij van wel. Hij heeft geen hoop voor de toekomst. Hij is nameloos arm. En we denken met elkaar dan echt niet aan mensen buiten de kerkmuren. Nee, ik heb het over een mens zonder God. En al word je geboren op de erve des verbonds, al groei je op binnen de kerkmuren, al word je oud op de kerkbank, toch is het voor ieder mens van nature zo dat hij leeft en dat hij straks daarom ook eenmaal sterft zonder en buiten God. Als de Heere je daaraan gaat ontdekken, dan ga je dat ook werkelijk zien. En je gaat er last van krijgen. Je houdt het daarin niet uit. Dan wordt dat leven zonder God een ongelukkig en een doelloos, een zinloos bestaan. Want, dat is de andere kant, er is geen mens zo gelukkig als een kind van God. Vraag het hem eens. Vraag het maar eens. Sommige mensen hebben dat wel eens nodig, dat ze eens uitgevraagd te worden. Ja, al ziet hij dat ook niet altijd. Ook al is hij heel voorzichtig over zichzelf en zal hij zeggen, met mij is het nog niks. Terug zal hij niet meer willen. Ik zeg u, die eenmaal van de water des levens gedronken heeft, die zal zien hoe leeg, hoe ijdel, hoe doelloos het leven is. De most en de koren van het leven. Het eten en drinken van de wereld. En ziet u, wanneer wordt nu die rijkdom van het kindschap Gods geoefend? Wanneer wordt het nou tot ontplooiing gebracht? Dat is in de diepte. Dan. Als Gods kind in de diepte verkeert, dan verkeert het ook in de vruchtbaarheid. Daar wordt wat uit geboren. Juist in de diepte en in de beproeving, in de druk en kruiswegen, die ook Gods kinderen niet vreemd zijn, zal geoefend worden, zal beleefd worden, dat er toch geen mens zo gelukkig is als een kind van God. En dat de wereldling of de mens in de kerk zonder God, al heeft hij het hier nog zo goed en al wordt zijn koorn en most vermenigvuldigd, dat er toch geen mens meer te beklagen is als die mens die leeft zonder God. Juist in de moeite en druk. Laat God dan zien wat dat volk nu aan hem heeft. Wat heeft God nu aan zijn kinderen? Niks. Maar wat hebben zijn kinderen nu aan hem? Alles. Dat wordt hier in Psalm 3 en 4, wat we samen gelezen hebben, zo heerlijk geleerd. Psalm 3 is een morgenlied. Psalm 4 is een avondlied. Toen David opstond, heeft hij Psalm 3 gezongen. Toen hij 's avonds naar bed ging, Psalm 4. Wij willen nu met elkaar iets uit het avondlied overdenken. Als David naar bed gaat, en we zullen horen in wat voor omstandigheden, dan zegt hij: gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Het avondlied. En het zingt van vreugde. En het zingt van vrede. Het avondlied van David zingt van vreugde en van vrede. David is weer eens op de vlucht. O, wat heeft hij dat al vaak meegemaakt. Verdreven van huis en van haat. Achtervolgd door het zwaard van Saul, koning Saul. Moest hij vluchten als een veldhoen op de bergen. En in de eenzaamheid moest hij ronddolen. David weet er heel wat van mee te praten. En hoe verschrikkelijk, hoe erg vond hij dat. Hoevele psalmen getuigen ervan, van die ogenblikken, dat hij in de eenzaamheid en in de ballingschap verkeerde. En nu is hij weer op de vlucht. Nee, nu niet voor het zwaard van koning Saul, maar nu voor zijn eigen kind, voor Absalom. Absalom, die hem van de troon heeft gejaagd en die hem ook nog naar de kroon staat, ja, zelfs naar het leven staat. Op de vlucht voor zijn eigen zoon. En hij moet weer klagen dat hij zwerven moet op aard. En weer wordt hij verdreven van huis en haard. En dat is voor David nooit het ergste geweest. Hij werd ook verdreven van Jeruzalem, de stad des grote konings, het heiligdom, de tempel van zijn God. En hoe menigmaal moet hij dan klagen dat hij van zijn God af is. Dat hij niet op kan gaan naar de wens van zijn ziel. Wat heeft David dan in het bijzonder nodig? Die opzoekende liefde des Heren. En kijk, als hij dan zo over de weg gaat met wat getrouwen, Dan komen de bestrijders erop af. De mensen die geven hun commentaar. In ieder geval zo luid dat David het ook hoort. En we lezen in vers 3. Velen zeggen van mijn ziel: hij heeft geen heil bij God. Met een man waar het zo mee gaat, daar weten we het wel van. Daar is God vertoornd op. Kijk, ook dat had David er ook nog eens bij. Velen zeggen van mijn ziel: hij heeft geen heil bij God. Hij is weggestoten van de troon van Israël. Weg uit de stad Jeruzalem. Maar hij is bovenal verstoten van zijn God. Hij heeft geen heil bij God. En in Psalm 4 krijg je ook weer die velen. We hebben dat gelezen. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Het is donker voor David nu hij op de vlucht is. En zie gemeente, dan in die omstandigheden, dan komt de Heere over. Wat heeft de Heere aan zijn kind? Maar wat heeft zijn kind aan hem, de Heere? Zie, dan vertroost God hem met zijn tegenwoordigheid. En als hij 's morgens ontwaakt, dan is het vrede en vreugde in zijn ziel. En dan kan hij zingen, ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En dan staat hij op, hij de verdreven en de vervolgde. Weinigen zijn er die met hem gaan. Maar hij zegt toch, en ik zal vol heldenmoed daar mij zijn hand behoed. 10.000 niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd mogen wezen. Gemeente, dat is niet een automatisme. In het geestelijk leven gaat er niks automatisch. Het gaat altijd in de weg van het gebed. Dit morgenlied, psalm 3, en ook dit avondlied, psalm 4, dat is uitgesproken tot God. God moet het allemaal weten. En hij bidt dan ook tot God of hij hem verlossen wil. Sta op, verlos mij, Heer. Vers 8 uit psalm 3, daar kunt u het vinden. In de weg van het gebed komt de Heer dan ook weer bij David over. En dan, op het moment van onze tekst, dan zien we David naar bed gaan. Hij is niet in zijn koninklijk paleis. En hij is ook niet op zijn eigen bed. En hij wordt ook niet omringd door zijn getrouwe dienaar. Hij ligt, ja, in het open veld, in een tent, op de harde grond. Maar kijk, wat heeft een kind van God aan de Heere? Als hij gaat liggen, dan gaat hij zijn avondgebed doen. En dan spreekt hij ervan wie de Heere is voor hem. Huisbezoek kan soms moeilijk en moeizaam gaan, vindt u niet? Ook wel bij kinderen van God. Maar lok ze maar uit de tent door te vragen wie nu de Heere voor hen is geweest. En dat spreekt David hier uit, wie nu de Heere is voor hem in deze omstandigheden. En dan zegt hij, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. David, vergis je niet. Weg uit Jeruzalem. Weg van de tempel. Weg van je heerlijk paleis. Je zoon die naar het leven staat. En dan dit, David. Is dat niet oppervlakkig? Wel nee. De wereldse vreugde, die is oppervlakkig. Maar hij zegt, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Het is in zijn hart, het is een hartelijke vreugde. En dat betekent dit, dat bij David de vruchten van de bekering openbaar komen. U weet wel de catechismus, wat die zegt over de bekering. Wat is nu eigenlijk de bekering? Wel, het is een hartelijke droefheid. Daar heb je weer het woordje hartelijk, in het hart, een droefheid in het hart. Maar het is ook aan de andere kant een hartelijke vreugde in God door Christus. Twee kanten van één en dezelfde zaak, ook een vreugde. En het is een vreugde in het hart, daarvan spreekt David nu. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Dat is dus een vreugde die gewerkt is. Die niet door David zelf gegrepen is. Door David zelf gemaakt. Je hebt ook veel gemaakte vreugde. Veel gemaakt geloof. Dat kom je nogal eens tegen, ook in de kerk. Wat arm is dat, wat onecht. Nee, gaat het u ook om het werkelijke werk, het echte werk van God in het hart. Dat onbedriegelijke, daar heb je wat aan. Dat is echt een houvast en dat is echt een steun, dat werk van God. Zodat je het echt mag geloven. En ook gelovig mag gevoelen. Vreugde in mijn hart gegeven. En het hart is dan niet zomaar een deel van het lichaam. Maar het is dan het hele bestaan. Je ziet het ook aan Davids gezicht. Het is ook de ware vreugde. Een vreugde in God door Christus. Mag u dat ook wel eens kennen? Een vreugde die alle verstand te boven gaat. Een vreugde in God, in het hart. Die je niet kunt beredeneren. Die je ook niet zomaar kunt krijgen. Maar die de Heer je kan geven. Vreugde. En kijk, je kunt wel van David zeggen, nou man, hoe komt dat nou dat je dat zomaar zeggen kunt, hè? Kijk, David, die zegt het niet als hij thuis zit of in voorspoedige omstandigheden is. Hij is een vluchteling. Hij wordt naar het leven gestaan. Hij is op de vlucht voor zijn zoon. Een onbekende toekomst gaat hij tegemoet. Alles is donker. Wij kennen de geschiedenis al. Wij zeggen, loopt goed af. Wist David niet. David is hier in de tent en het wordt nacht en dan werkt de Heere dat in zijn hart, vreugde in het hart. Dit is een vreugde die nimmer meer vergaat, ook al is het zo dat het hier maar in beginsel is. Het is geen vreugde die altijd er is en die ook nooit eens geschokt wordt. Nee, die vreugde, die is er bij tijden en ogenblikken, als de Heere dat geeft in het hart. Want die plaats, het hart, dat blijft nog altijd van nature die vuile bron van alle wanbedrijven. Uit het hart komen toch immers voort boze bedenkingen, vijandschap tegen God. Arglistig is toch immers het hart, ja dodelijk. Wie zal het kennen? En daarom, strijd blijft en de moeite en het gaat op en neer. En ook het vlees vecht om de overhand te behouden. Maar het mag toch ook wel eens anders zijn. Kom, zeg u het eens. Heb u nou nog nooit gehad, kinderen des Heren? Ja, toch zeker. Die onbeschrijfelijke vreugde die er was in de Heer. Die u niet kunt uitleggen. Maar die u nooit meer zou willen missen. Waarna u ook weer verlangt. Als de zonde er weer is, als het weer donker is. Dan bid David ook, geef mij weder de vreugde uws heils. En doe uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Want wat is immers de droefheid? De droefheid naar God, dat is een verlegen zijn om God. En een roepen en een vragen om hem. De droefheid naar God is toch immers dat je God mist en niet te missen kunt. Wel, en waar dat beleefd wordt, daar wordt ook weer gevraagd en gesmeekt om de vreugde in het hart. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. U moet erop letten dat David hier spreekt van een ontzaglijk grote wonder. Als hij spreekt van die vreugde dat die hem gegeven is, dan zegt hij daarmee dat het hem uit genade te beurt is gevallen. Geven, dat heeft in de Bijbel alles te maken met genade. Dat is eigenlijk één en dezelfde zaak. En dat God nu overgekomen is en een blijdschap in zijn hart geeft, dat het toch goed is ondanks alles, dat heeft God hem nu gegeven. Dat wil zeggen, dat heb ik al gezegd, dat je het niet zomaar nemen kunt. Maar het wil in de tweede en voornaamste plaats zeggen dat hij nu roemt hier in genade. Ja, zo ervaart hij dat. Als genade nu God overkomt. Immers, wat beseft en wat ervaart David hier, nu hij op de vlucht is voor zijn zoon Absalom, dat hij hier de gevolgen moet dragen van zijn eigen zonde. Ja, dan wordt hij ook in deze vlucht voor zijn zoon Absalom herinnerd aan hetgeen hij in het verleden gedaan heeft. Dat hij gezondigd heeft met Bathseba en met Uria. En dat de Heere toen gezegd heeft, David, en u zal het zwaard van uw huis niet wijken in tijd. Dat moet hij hier ook beleven. Dat het alles is om der zonde wil. Altijd weer worden we, als wij met de gevolgen der zonde te kampen hebben, bepaald bij de oorzaak ervan. En dat die niet bij God ligt, oh nee, maar dat het is bij David. David, omdat gij dit gedaan hebt, en omdat gij de vijanden Gods grotelijks hebt doen lasteren, daarom zal het zwaard van uw huis niet wijken tot in der eeuwigheid. En dat heeft David in zijn kinderen heel pijnlijk moeten ervaren, in veel van zijn kinderen. En nu bij Absalom, dat hij in hem de vijand ontdekt en de tegenstander die hem naar de kroon stoot. Dat hij in hem de Satan ontdekt, de grote tegenstander die David naar de troon stoot. En dat hij dat pijnlijk moet ervaren. En dan als gevolg van eigen zonde, eigen schuld, waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. En nu, daarom is dit lied, dit avondlied, als David naar bed gaat, een lied van grote verwondering. Gij hebt het mij gegeven, dat is nu uit genade mij te beurt gevallen. En dat wordt zo groot voor hem. Dat wordt nu zijn wonder. Kijk, als de Heer overkomt, dan wordt de mens in het wonder gezet. Als de Heer wat werkt, dan kom je zelf in het wonder. Dan word je zelf klein, zo klein, zo klein. Dat is echt een kenmerk. Zo werkt de Heer altijd. Dan wordt hij groot, o zo groot. En de Heer alleen zal op die dag verheven zijn. En wij buigen en bukken in het stof. Wij betekenen niets en we zijn niets. En we moeten tot onze verwondering zeggen, Heer, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Hij denkt aan de koren, dat is het brood, het eten, aan de most, dat is de drank, waarin de ander zich verheugt, dat is op het moment zijn vijand. Absalom die op de troon zit in Jeruzalem en die omringd wordt door dienaren, die het nu goed heeft en wiens kostje ook wel verzekerd is. Koren en most, het is hem vermenigvuldigd, het gaat hem voor de wind. Maar dat is slechts uiterlijke schijn, zie je. David prikt zo door de genoegens en door de weelde, door de voorspoed van de mens buiten God heen. Wat zijn we toch dwaas, dat wij daar nu zo naar jagen, vindt u niet, naar uiterlijke voorspoed, naar leven en naar gezondheid, naar goede dagen, naar rijkdom, wat zijn we daar toch erg opgesteld, vindt u niet? Dat is nou het leven van de mens buiten God, dat hij zich nou zo in de aarde ingraaft. Zo uit de aarde aards is en de pinnen van zijn levenstent zo diep inslaat in deze aarde. En dat hem dat nu tot vreugde is geworden. Gemeente, heb u het zelf wel eens ontdekt dat onze vreugde er nu in bestaat van nature, dat wij leven buiten God, dat wij de zonde lief hebben en dat wij de wereld lief hebben en dat wij een volgeling van de duivel geworden zijn. Dat dat nu onze vreugde is, dat dat nu ons bestaan is, dat dat nu ons leven is geworden. Dat wij ons best wel redden zonder God en buiten God. Daar moet een mens echt aan ontdekt worden, wil hij zien dat het niet zo is. En David die heeft het mogen zien. Meer vreugde, meer, dieper, echte vreugde dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Dat is slechts voor een tijd. Dat is slechts schijn. De zonde, ach zeg het toch eerlijk gemeente, in al zijn genietingen. De wereld met al zijn geneugten. Het is toch immers maar voor een tijd. De genieting der zonde kan ze ons aanlokken. Maar de zonde eenmaal gedaan baart alleen maar onrust en vrees. En we komen er verder bij God vandaan. Dat heeft David ook heel goed verstaan in zijn leven. Dat hij door zijn zonde met Bathseba zich van God afzondigde en wegzondigde. En toen was hij de vreugde en toen was hij de vrede en toen was hij het leven en toen was hij de zaligheid. Toen was hij alles kwijt, alles. En dat voor zo'n klein ogenblik van vreugde, vreugde, zou dat nu echt de vreugde zijn? Even dat genot van de zonde. U weet het zelf wel. Wat zijn we toch dwaas, gemeente? Heeft de Heer u al eens aan uw dwaasheid ontdekt? Dat wij mensen nu wandelen achter een zeepbel, alsof ons leven ervan afhangt. Dat wij ons hart zetten op goederen die vergaan en die er morgen niet meer zijn. Ontzettend, niet waar? Vreselijk. En dat kan op verschillende manieren hoor. Kan er voorbeelden van geven, moet u zelf maar doen. Voorbeelden van mensen. En dan moet je maar naar je eigen leven kijken, dan vind je ook voorbeelden zat. Dat ons hart zit op de wereld en op de vreugde en op de genietingen van de wereld. En het is allemaal maar zo tijdelijk. Het gaat allemaal maar voorbij. Dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. En dan zegt hij, vreugde in mijn hart daartegenover. Echte vreugde. Vreugde tegenover hetgeen geoorloofd is. Er is ook geoorloofde vreugde. Kan je je gelukkig voelen, is het waar of niet? Met je gezin. Je voelt je gelukkig met je vrouw en je kinderen. Je voelt je gelukkig in het werk dat je van de Heere gekregen hebt. Je voelt je gelukkig in je gezonde jaren. Maar heb u dan nooit ook eens gevoeld, als u zo dat geluk en die vreugde ervoer, dat er iets aan knaagde? Aan die tijdelijke vreugde en voorspoed knaagt iets en het is de tand destijds. Het is alles maar voor een tijdje. Het geluk met mijn man en met mijn vrouw en kinderen. De voorspoed hier op aarde. Mijn gezondheid. Het is allemaal maar voor even. En als ik nou daar mijn hart op zet, wat ben ik dan toch even goed nog arm. O, zo arm. Koren en most zijn toch geen zondige dingen? Helemaal niet. Nee. Maar ze kunnen wel ons leven worden. Ons alles. Het kan ons hele bestaan worden. Zoals we niet meer zonder kunnen. Geld en goed. En weet ik het al niet meer. Maar hij ziet hier de betrekkelijkheid van in. Laat staan dat die vreugde in het hart van David, die heerlijke en die hartelijke vreugde, dat die niet opweegt tegen die goddeloze vreugde in de zonde en in het afwijken van de Heer. Gemeente, ik hoop en ik bid dat u met David, Psalm 4, vers 8, dat u met David dit ook mag kennen in uw leven. Heb u ook het ongeluk wel ingezien van het leven buiten God? Ben u nou jaloers geworden op David als die zo naar bed gaat? Hè? Zo? In zulke omstandigheden? Het is echt geen praatje hoor. Praatjes, mensen die zijn er zat. Maar hier zegt David, in zulke omstandigheden, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Van nature is die vreugde er niet. Het geheim ervan is Christus. Als hier door David gesproken wordt van het wonder dat hij dit nu mag kennen, dan is het alles om diens wil die het voor David verworven heeft. Het woordje geven, het woordje genade. Het wijst ons op de grond die er ligt in een ander. Namelijk in Christus. Christus die in het vuur van de strijd is geweest. En in de hitte van de verdrukking. En van de eenzaamheid. Die ook opgejaagd is. En door de zijnen ook. Naar het leven is gestaan. Ook hij heeft het moeten ondervinden. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Vreugde om Christus willen. En om diens wil mag David hier nu zingen. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En om diens willen mag hij ook spreken van vrede. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heer, alleen zult mij doen zeker wonen. Ik zal, hoewel de vijand mij op de hielen zit, zal ik toch gaan liggen en ik zal gaan slapen. En ik zal echt niet wakker blijven. Ik zal niet luisteren naar elk geluid. Nee, ik zal niet alleen gaan liggen, maar ook slapen. Tezamen. Hij geeft zich hier aan God over. En ziet u, al ligt hij dan in een tent. Hier legt David zijn hoofd op de peluw van de trouwe Gods. En zie eens de dekens waaronder hij zich legt. Het zijn de vleugelen Gods die hem dekken. Wel te rusten, David, zeggen we. Is het zo niet heerlijk rusten? Ondanks alle omstandigheden, zo je hoofd mogen neerleggen. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Nee, het is echt niet zorgeloos, onvoorzichtig. Zo van David moet je niet zelfs in de nacht nog voorwaarts gaan. Absalom, zit je op de hielen. Denk toch om je leven. In deze woorden stelt hij zijn leven in de hand van God. Dat is nu echt geloof. Wat is nu geloof? Echt geen zorgeloosheid. Maar hij zegt het, mijn tijden zijn in uw hand. Ik zal tezamen nederliggen en slapen. Hoewel de vijand mij op de hielen zit, toch zal ik mij aan u overgeven. Dat is het geheim van Davids leven hier, het geloof. Ja, de God van David is hier het geheim in vrede. Vrede, een heerlijk woord, een bekend woord.
Het is de Hebreeuwse shalom. Hij legt zich in vrede neer. Vrede, dat wijst ons op de verhouding tussen God en de mens. En vrede wil zeggen, er ligt niets meer tussen. Alles is goed. En daarom kan David nu gaan slapen. Alles is goed. Kijk, dat is er nu van nature niet. Die vrede. Wat is er toch veel, veel tussen ons en de Heer. Is het voor u al eens open gegaan? Van nature niet. Geen vrede. Ook voor David niet. David, het was toch om je eigen zonden dat je wegvluchtte. Je moet toch de gevolgen van je eigen zonden dragen. Wat is er gebeurd dat je nu in vrede kunt gaan slapen? En dat nu Gods aan je zijde is. Wat is daar nu het geheim van David? Wel, die ware vrede is er alleen maar door de vredevorst. Door hem die gekomen is op deze aarde om zichzelf te geven tot een losprijs, tot een rantsoen. Die ware vrede is er alleen maar door die middelaar die tussen een schuldige David en een toornend God is gaan staan. En al die zonden van David op zich genomen heeft, gedragen en weggedragen heeft. Zie, voor hem was er geen rustplaats. Voor de Heer Jezus geen peluw van de trouwe Gods, waar hij zijn hoofd op neerleggen kon. Hij kon zich niet dekken onder de vleugelen Gods. Maar voor hem was het ruw houten kruis. Dat was zijn deel, nog erger dan de harde grond. En een tent, voor hem het ruw houten kruis, waaraan hij hing als een vervloekte. Hier de grote Davidszoon, als de grote vervolgde. Door al zijn vijanden vervolgd en gearresteerd. En van het leven beroofd. Zo is hij als een schande en als een vloek aan het kruis gehangen. O, wat een eeuwig wonder. Hij die zijn paleis verlaten heeft vrijwillig. Vrijwillig om al die zonden van de zijnen op zich te nemen. Om het vrede te maken voor schuldige zondaar. Hij die zijn paleis verlaten heeft echt niet op de vlucht voor iemand, maar vrijwillig zich gegeven heeft, enkel uit liefde. En dat hij nu de oorzaak is, en de grond daarvan, dat David, ondanks alles, mag spreken in zijn avondgebed van vrede. Alles is goed. David mag hier de vruchten plukken van het werk van de meerdere David. Gemeente, heb u dat ook al eens mogen doen? Wat dunkt u van de Christus? Wat hebt u aan hem? Hebt u deel aan hem? Mag u van zijn werk ook genieten? Zijn werk dat hij gedaan heeft voor anderen. Hij is gekomen op aarde voor een ander. En hij heeft geleden en gewerkt voor een ander. Hij is gestorven en begraven voor een ander. Maar hij is ook weer opgestaan voor een ander. Opdat anderen in zijn heil zouden delen. Arme ongelukkige mensen die zichzelf niet helpen kunnen. Ook na ontvangen genade niet zichzelf niet helpen kunnen. Daarvoor is hij opgestaan. Hij is de opgestane vredevorst, om de vrede die hij verworven heeft in zo'n diep en zo'n smartelijke weg. In de scheiding van zijn God, in de nederdaling ter helle, om die vrede die hij verworven heeft nu uit te delen. Zodat een arme David er de vruchten van mag plukken. Heb u die vruchten wel eens mogen plukken? Is hij wel eens tot u overgekomen? Hij de vredevorst, die leeft voor zijn kerk. Nee, hij houdt het alles niet voor zichzelf. Alles wat hij verworven heeft. Maar hij deelt het uit. En de buit van het overwonnen land valt zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. In die strijd is hij alleen geweest. En hij heeft de pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met hem. Ook niet van zijn eigen lieve volk. Niemand. Ook al omdat ze het niet konden. Omdat ze zo ongelukkig verloren lagen. Daarom konden ze het niet. Maar hij heeft het gedaan. En David mag hier de vruchten van plukken. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Ook als de moeite en de druk er is. Juist in deze omstandigheden. Is het zo heerlijk om dat te mogen ondervinden. Dat God onveranderlijk is in zijn trouw en dezelfde. En dat hij om Christus willen arme zondaar genadig is. Dat is ware vrede. Vrede door het bloed des kruises. Het bloed dat betaald heeft voor al mijn zonden. Daarom mag ik mijn schuldige hoofd toch neerleggen. Op de peluw van Gods trouw. En hoewel ik het verzondigd en verbeurd heb. En het morgen zeker weer zal verzondigen. En weer zal verknoeien. Dat ik mij nochtans mag neerleggen onder de vleugelen van Gods barmhartigheid in vrede. Want gij, o Heer, alleen zult mij doen zeker woon. Gij, o Heer, verbondsgod. Hier spreekt hij God aan met zijn verbondsnaam. En als we spreken van Gods verbond, dan spreken we van een eenzijdig verbond. God is eenzijdig goed voor zondaar. Het moet alles van zijn kant komen en van zijn kant alleen. Daarvan spreekt David als hij God aanspreekt met Heer Jehovah. Dat is Yahweh, dat is de verbondsgod die trouwen houdt en die eeuwig leeft. Want nergens anders is het om dat David hier rust en vrede mag vinden. Dan alleen om zijnentwil. Om hem die zo eenzijdig goed is. Dat is eigenlijk het geheim van David. Waarom hij hier zo rustig gaat liggen. Terwijl hij van alle kant geweldig wordt aangerand. Je Heere, het is de godsnaam van een vader in Christus. De naam Heer met allemaal hoofdletters. Dat is de naam die spreekt ons van de middelaar. Van Jezus Christus. Om zijnentwil alleen zal David zeker wonen. Want gij, o Heere, alleen. Gij alleen. Alleen gij. Op geen andere manier kan ik rust en vrede vinden. Ook al zou ik over de grens gaan. Al zou ik me in een bunker verschuilen. Nee, nee. Alleen gij, Heere, zult mij doen zeker wonen. Dat is het geheim van David. Hij houdt maar één over. En dat is genoeg. Hij houdt God over. En dan is het beter met God op de vlucht. Dan zonder God op de troon. Want dan weet ik het ook nog zo net niet met David. Wat hij dan allemaal doet. Als hij daar rustig en vredig thuis zit in Jeruzalem. En als de vijand strijdt op het front. En hij zelf blijft thuis. Dan weet ik het nog zo net niet. Oh nee, het is beter met de Heer in de strijd en in de moeite. In de kruisen, in de drukwegen. Dan zonder de Heer in de voorspoed. Gij, Heer, alleen zult mij doen zeker woon. Wat een heerlijke zaak voor David. Als hij zich zo neerlegt. Maar de Heer zal uitkomst geven. De naam Heer, die spreekt ervan dat hij zijn weg gaat. En dat hij zich nooit vergist. En dat hij alle kwade dingen ten onze beste keren wil. De naam Heere die spreekt van een God die trouwen houdt. En die eeuwig leeft. En die nooit gaat varen. De werken zijner handen. Daarom, daarom alleen horen we het ze zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof, zelfs vannacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Zie, het is hem om God alleen te doen, gemeente, en wat voor weg u ook bent. Wat voor omstandigheden ook, kan zo opeens donker worden. De wolken kunnen komen. Ja, wat hebt u dan aan uw God? Hebt u dan een hoop, een houvast in het leven? En een toevoorzicht voor het eeuwige leven, voor de toekomst? Kan u dat ook zeggen? Gij, o Heere, alleen. Nee, gij alleen, ik niet, om mij kan het niet. En om niets van mezelf, gij Heere alleen, zult mij doen zeker wonen. Om uzelf alleen. Dan kan God geen kwaad meer doen. Nee, God doet het dan goed en kan het niet verkeerd meer doen. Maar dat is wel een worsteling en dat is wel een strijd. Sommige mensen die kunnen dat allemaal zo gemakkelijk vertrouwen en zo. En geloven en overgeven. Ja, ja. Het moet er maar eens op aankomen. En je dan overgeven en dan vertrouwen. Je moet maar op de vlucht zijn naar het leven. Ze staan je naar het leven. Ja, het zal er maar eens op aankomen. En dan zul je ontdekken dat het niet van jezelf is. En dat je ten ene male alles mist. Alles. Daarom waag het er niet op. Wij hebben niets en we zijn niets. En we worden door onszelf in de steek gelaten. En door iedereen, door de wereld en door iedereen. Als we God niet kennen, dan staan we nameloos alleen in deze wereld. En straks in het uur van onze dood. Maar David, die klemt zich vast aan zijn God. En zalig is hij die nu al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Dat is veilig, David. Hoe kom je erbij? Nu zeg je iets te veel. Nu ga je toch te ver. Je bent overmoedig. Hoe kun je dat nou zeggen? Veilig wonen. In je paleis zeker. Achter de veilige muren van Jeruzalem daar zeker. Nu in je tent die zo om kan waaien. Waar zo iemand maar een speer doorheen kan drijven. David, veilig wonen. Ja. Ja, alleen. Alleen omdat God bij hem is. En met hem is. Gij, o Heere, alleen. En niemand anders zal hem dat kunnen geven. Veilig doen wonen. Hoe woont een zondaar veilig? Hoe is mijn levenshuis veilig alleen? Alleen dan als het gegrond is op de steenrots, op Christus. Denk maar aan die dwaze bouwer. Misschien had hij een prachtig huis, een villa. Maar dat fundament en de stormen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid. En de slagregens zijn nedergevallen. En toen is dat huis ook omgewaaid. Want het was niet op Christus gegrond. En dat die andere bouwer, die had misschien maar een hutje. Ik weet het niet hoor. Het zal in ieder geval geen villa geweest zijn. Maar toen de stormen kwamen en de winden hebben gewaaid. En de plasregens zijn gevallen. Toen is het niet omgewaaid. Want het was op Christus gegrond. Gij, o Heer, God in Christus alleen, zult mij doen zeker wonen. Christus, hij is toch immers de arke der behoudenis. Gelukkig die in de nacht van zonde en van schuld. Gelukkig die in de nacht van eigen onmogelijkheid. Van beproevingen, van druk en kruiswegen. Gelukkig hij of zij die in de nacht van eenzaamheid God over mag houden. En straks in de uren van mijn sterven God alleen mag overhouden. En dat is genoeg. Is toch waar? Al zou het hele volk van God om je doodsbed heen staan. Wat moet je ermee? Wat schiet je daarmee op? Wat helpt je dat? Je zult toch alleen moeten gaan? Maar het is toch heerlijker als dat er niemand om je bed als God met je is. Dan alleen zal hij zeker doen wonen. veilig. Dan heb je een toevoorzicht in leven en in sterven. Rijk hè, de mens die God tot zijn deel mag hebben. Hoort u ook tot dat arme volk. Tot die tobbers en nooddruftigen die het nu daarvan moeten hebben. Die het zelf niet kunnen maken. En zichzelf niet kunnen brengen. Die je tegenaan kijken en zeggen, ja, dat is ook groot en dat is ook goed. Maar hoe krijg ik daar nu toch deel aan? Hoe kom ik zo ver? O nee, niet in eigen kracht. Maar door Gods geest zal het geschieden. Hij is het die een zondaar God alleen in Christus doet overhouden. Die me alle leunsels en steunsels doet verliezen. En dan hem alleen maar zien. Dat is zaligheid. In het leven en in het sterven. Zeker wonen. Wat is dat groot? Wie is daar jaloers op? Op David? Nou, David die leeft niet meer. Maar de God van David nog wel. Dit vers zegt ons niet zoveel van David als wel van de God van David. Wie is nou de Heere voor zijn volk? Alles. Omdat ze in zichzelf niets zijn. Wat had David nu? Niets. En wat was David nu? Nog minder dan niets. Maar God was zijn alles. En zo had hij vreugde in zijn hart gekregen. In vrede mocht hij tezamen nederliggen en slapen. Want zei hij, gij, o Heere, wat intiem, hè? Bent u ook wel eens zo intiem geweest met God? Gods verborgen omgang vinden. Zielen daar zijn vrees in woont. Gij, o Heer, mijn God, zult mij doen zeker wonen. Mij die aangevallen wordt. Ik die eenzaam ben en bang. Gij zult het mij geven. O, dat we mogen komen aan het einde van ons eigen vertrouwen. Onze vrede, onze vreugde, alles wat we zelf hebben en hem alleen over mogen houden. Gelukkig die mens, zou hij het u niet willen geven. Hij die het een schuldige David heeft gegeven. In de nacht van onze zonde en schuld kan hij het licht maken. Want hij is in de nacht geweest van de Godverlating. Hij kan het licht maken in uw arme ziel om Christus willen. Zoals die man die ik moest opzoeken in het ziekenhuis. Ik zag er zo tegenop. Hij was net 30. En bij hem was die verschrikkelijke kwaal ontdekt. Hij moest sterven. Kinderen had hij nog, kleine kinderen. Wat moest ik toch tegen hem zeggen? En toen ik kwam, zei ik, hoe gaat het? Wat vraag je dat veel, hè? En gemakkelijk. Hoe gaat het? En hij zei, mij aangaande. Het is mij goed nabij God te wezen. Zie, daar heb je diezelfde vrede. En diezelfde vreugde. De wereld zal het toch moeten missen. Echt waar. Maar zij die God kennen, die zullen dat ontvangen. Die vreugde en die vrede. Wie is er nu rijker? Zondaar met God of zonder God, ja, te blijven zondaar. Maar die met God, die is veel rijker. Die heeft een houvast in het leven en een troost in een sterven. Zoals die man het ook gezegd heeft in stille nacht. Toen ik niets meer zag en niets meer bekijken kon, is hij tot mij gekomen. En hij heeft alle zonde en last van mij genomen. Zijn zegenende hand was op mijn hoofd. Hij sprak van vrede. Hij had het toch beloofd. Maar wat ik toch nooit had verwacht. Dat Jezus zelf wou komen in de nacht. In stille, donkere nacht. In stille, donkere nacht. En daarom zie maar niet naar de tenten der goddeloosheid. Waar de vreugde en waar de vrede van deze wereld heerst. Ze zullen alle weggewaaid worden. O, dat wij met David zouden mogen zingen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wel lustig leven, in hunne overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Amen.
En heerlijk God, wij willen aan het einde van dit ons samen zijn uw heilig en vriendelijk aangezicht nog weer zoeken in het gebed. En wij willen u smeken of u de naprediker wilt zijn, of gij dit woord indoen dalen wil in onze harten. Want Heere, zonder uw geest dan zal het ook weer voorbij gaan. Een voorbijgaande indruk geven. Zal het niets uitwerken. Dat zal altijd zo blijven. O, dat wij die geest zullen mogen ontvangen. En dat wij jaloers zullen mogen zijn als we er buiten staan voor eigen waarneming. Jaloers. Om toch dat deel ook te mogen hebben. David, hij heeft veel meegemaakt. Veel geklaagd over zijn zonde. Veel in moeite en in druk geweest. Maar toch. In dat alles bent u dat onveranderlijke goed en zijn deel in eeuwigheid geweest. Anders was David er ook niet gekomen. Anders was hij ook niet staande gebleven. En zo, Heere, wordt dan in ieder van uw kinderen vervuld. Er moet veel strijds gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. En ook veel leed geleden zijn, wil het straks voor eeuwig vrede zijn. Ja, voor eeuwig. Wat hier al eens wordt gesmaakt, en dan daar volkomen. U eeuwig te mogen bedoelen, Heere. Altijd de vreugde in het hart. Altijd die vrede om Christus willen te mogen voelen. En om er nooit meer uit te vallen.
om jezelf er nou nooit meer uit te zondigen. Dat is toch het leven. En hoe meer er gesmaakt is van die vreugde, van die vrede, hoe meer mijn hart getrokken wordt naar die eeuwige zaligheid waar het ongestoorde vreugde zal zijn. De vreugde zal op onze hoofden wezen en de vrede in onze harten. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen en mag mijn ziel ter rijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen, nog het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig uw gerechtigheid. Sara's dochters, Abrahams zonen, zijn eeuwig in de Heere verblijd, om dan te rusten van de zonden en eeuwig u bedoelen, Heer, met reine harten, reine monden verenigd tot uw lof en eer. En buiten zullen zijn, o, dat wij niet buiten zullen zijn, dat zal eeuwige droefheid zijn. Zegen deze gemeente, Heer, in al haar geledingen, jong en oud, broeders, kerkraadsleden, sterken tot al het ambtelijke werk, geven en wijsheid en liefde. Zegen in het bijzonder dominee Den Butter en zijn gezin. Wees ook hen genadig, Heer, in alle omstandigheden waarin zij verkeren, in de weg van uw voorzienigheid. Heere, gij weet alle dingen. Wil hen wijsheid geven. Wil hen de vreugde in u geven. En de vrede die alle verstand te boven gaat. Wij mensen kunnen elkaar niets geven, al zouden we willen. Maar nu zijt gij die almachtige God. O Heere, openbaar uzelf. Alleen als u zichzelf openbaart en wegschenkt in onze schuldige harten, in onze donkere nachten, dan zullen we toch verder kunnen gaan. O Heere, zou u het willen doen om uzelfs, om uw zoons, om uw naams, om uw verbonds willen, want het kan niet om ons. En dat het ook bij hen mag leven. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Hoorder van het gebed, heb ook moedig dank voor alles wat u gegeven hebt. Doe verzoening over al het onze. Sterk ons in de week die we zijn ingegaan, tot al onze arbeid. Hoor ons gebed, om Jezus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is het eerste vers uit Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, dat is het eerste vers uit Psalm 91.
Geliefde gemeente, ontvangt nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede om Jezus wil. Amen.